Geliefde gemeente, de leidslieden van Israël hebben aan de zaligmaker om een heel bijzonder teken gevraagd. En dan moeten wij volgens de verklaarders hieraan denken dat er een plotselinge grote verandering zou plaatsvinden in de sterrenhemel. Of dat er gouden letters in de lucht zouden verschijnen. Of dat de aartsengel Michaël zou komen om de gehate Romeinen te verdrijven. Zo'n teken heeft de zaligmaker niet gegeven. Al de genezingen, de wonderen die hij deed, waren immers al tekenen dat hij de door God beloofde Messias was. En hij heeft het gezegd tot de Joodse leidslieden: u zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona. Jona die 3 dagen en 3 nachten was in het ingewand van de vis. Zo zou de Heere Jezus, jongens en meisjes, 3 dagen en 3 nachten zijn in het ingewand van de aarde. En dan zou hij opstaan. Hij heeft dus gesproken van zijn lijden en sterven. Ook in het schriftgedeelte wat u zojuist is voorgelezen, komt dat lijden en sterven aan de orde, maar ook wat daarna zal plaatsvinden. We lezen in vers 33, kinderkens, nog een kleine tijd ben ik bij u. Kinderkens. Er staat een woord in de oorspronkelijke taal dat door de Heere Jezus maar eenmaal wordt gebruikt in heel het Nieuwe Testament. Kinderkens. Kleine kinderen. En daarin spreekt zijn liefde en zijn betrokkenheid tot zijn discipelen zich uit. Kinderkens. Nog een kleine tijd ben ik bij u. Er komt een einde aan ons samen zijn. Daarin klinkt opnieuw het lijden en sterven van Christus door. Gij zult mij zoeken. En gelijk ik de Joden gezegd heb, waar ik heen ga, kunt gij niet komen. Alzo zeg ik u lieden nu ook, waar ik heen ga. Dat is niet alleen de weg van zelfovergave, maar dat ziet ook op datgene wat plaats zal vinden na lijden, sterven en begraven worden. Dan zal de Heere Jezus immers opstaan uit de doden en ten hemel varen. Daar kunnen de discipelen en daar kunnen ook de Joden niet komen. En op Gods tijd zal het werkelijkheid worden in het leven van de discipelen. En dat blijkt wel, geliefde gemeente, als de Heer Jezus deze woorden spreekt. Als hij het zegt, nog maar een korte tijd, nog maar enkele uren in wezen. Ik zal niet meer bij u zijn, ik zal gevangen genomen worden. Ik zal mijzelf overleveren. Dan blijkt wel uit de woorden die Petrus spreekt dat hij er nog niet veel van verstaan heeft in welke weg de zaligmaker de zaligheid voor zijn kerk zou verwerven. En dat leidt tot onze tekst. Simon Petrus zeide tot hem: Heere, waar gaat gij heen? Jezus antwoordde hem: waar ik heen ga, kunt gij mij nu niet volgen. Maar gij zult mij namaals volgen. Petrus zeide tot hem: Heere, waarom kan ik u niet volgen? Ik zal mijn leven voor u zetten. Jezus antwoordde hem, zult gij uw leven voor mij zetten? Voorwaar, zeg ik u, de haan zal niet kraaien, totdat gij mij driemaal zult verloochend hebben. Het volgen van Christus, met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, prediken wij u drie zaken. In de eerste plaats, willen volgen. Ten tweede, niet kunnen volgen. En ten derde, toekomstig volgen. Het volgen van Christus, in de eerste plaats, willen volgen. Ten tweede, niet kunnen volgen. En ten derde, toekomstig volgen. Velen die de Heere Jezus gevolgd hebben, zijn bij hem vandaan gegaan. Dan moeten we zeggen, ze hebben hem niet werkelijk gevolgd, waren niet echt met hun hart aan hem verbonden. En als die velen weggegaan zijn, dan zegt de Heere Jezus tot zijn discipelen, wilt gij ook niet heen gaan? Maar dan horen we deze woorden. Tot wie zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens. Dat heeft Simon Petrus gezegd. Een heerlijke belijdenis. Hij was met zijn hart aan de zaligmaker verbonden. Wilde bij hem blijven. En dat gold ook de andere discipelen behalve dan Judas, die niet echt aan de zaligmaker verbonden was. Het leek wel echt, maar het was niet echt. Hij miste de liefde. Het geld was belangrijker dan Christus, Judas. Hoe is het met ons, geliefde gemeente? Willen wij ook de kerkbank niet leeg laten? Kunnen wij ook de Bijbel niet gesloten laten? Willen wij een leerling zijn van de zaligmaker? Als je een goede leermeester mag hebben, dan wil je bij zo'n leermeester blijven. En dan denk je er echt niet over om bij zo'n leraar vandaan te gaan. En dat is nog zo. Zelfs bij de allerkleinste in de genade, honger en dorst naar het onderwijs dat de zaligmaker geeft. Niet bij hem vandaan willen blijven, verlangen kennen om naar Gods huis te mogen gaan, om daar onderwezen te mogen worden in de heilgeheimen van Gods woord, om daar al meer te mogen horen wie God is, wie wij zijn. En wie God de Vader is in de zending van zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. En wie de zaligmaker is in de betoning van zijn liefde. Als hij zich overgeeft om gebonden te worden. Om veroordeeld te worden. Om gekruisigd te worden. Mogen we het ook echt met het hart zeggen, Heere. Tot wie zullen wij anders heen gaan? Gij heb de woorden des eeuwigen levens. En als we daarover nadenken, hoe Simon Petrus en de andere discipelen, uitgenomen Judas, met hun hart aan de zaligmaker verbonden waren, dan kunnen we begrijpen dat het heel wat voor hen is als zij ervan horen dat de zaligmaker nog maar een korte tijd bij hen zal zijn. En als hij het zegt, gij zult mij zoeken. En gelijk ik de Joden gezegd heb, waar ik heen ga, kunt gij niet komen. Alzo zeg ik u lieden ook. En die woorden die de zaligmaker tot de Joden gesproken heeft, die vinden wij in Johannes 7. En in Johannes 7 vers 30 lezen wij van de vijandschap van de kant van de Joden. Zij zochten hen dan te grijpen. Ze willen hem van het leven beroven. Wat we ook al eerder lezen in het evangelie naar Johannes. Maar niemand sloeg de hand aan hem, want zijn uren was nog niet gekomen. De zaligmaker is echt niet in gevaar. De Joodse leidsieden kunnen hem niets doen als de tijd daarvoor nog niet is aangebroken. De Heere bepaalt wanneer hij zich overgeeft en wanneer hij zich laat veroordelen. Op de door God vastgestelde tijd. En dat is nu waar, ook in het leven van Gods knechten en kinderen. Zolang zij een taak hebben op deze aarde, zijn ze onsterfelijk. Kunnen de vijanden echt niets doen. Want de Heere beschermt hen. Hij draagt en spaart hen. Hebben we daar wel eens rust in mogen vinden? Dat God alles bepaalt in het leven. En dat hij niet alleen het tijdstip van onze geboorte heeft vastgeteld, maar ook het tijdstip van ons sterven. Rust in die wetenschap. En dan lezen we Johannes 7, vers 31. En velen uit de schare geloofden in hem en zeiden: wanneer de Christus zal gekomen zijn, zal hij ook meer tekenen doen dan die welke deze gedaan heeft. Velen uit de schare geloofden. Nee, dat wil niet zeggen volgens de verklaarders dat ze allemaal het ware zaligmakende geloof hadden, maar zij zagen wel dat de tekenen voorzegd in het Oude Testament door de Heer Jezus gedaan werden. Dat ging in vervulling. Maar de leidslieden, die willen dat niet zien, vijandig blind. De Farizeeën hoorden dat de scharen dit van hen murmelde. En de Farizeeën en de overpriesters zonden dienaren opdat zij hem grijpen zouden. Weer die vijandschap. De Heere Jezus moet gevangen genomen worden, moet veroordeeld worden, moet gedood worden. En dan gaat de Heere Jezus die woorden tot hen spreken, die ook sprak tot zijn discipelen. Jezus zeide tot hen: nog een kleine tijd ben ik bij u en ik ga heen tot degene die mij gezonden heeft. Nog een kleine tijd. Was een half jaar voordat hij zich zou overgeven. Een half jaar voordat hij deze woorden tot zijn discipelen sprak. Een kleine tijd. Dus de zaligmaker weet: mijn gevangenname, mijn veroordeling komt. Nog een kleine tijd. En ik ga heen tot degene die mij gezonden heeft. Dat wil zeggen, ik ga heen tot mijn Vader die mij gezonden heeft uit de hemel. Gij zult mij zoeken, vers 34, en gij zult mij niet vinden. En waar ik ben, kunt gij niet komen. De zaligmaker zal immers ten hemel varen. En daar kunnen die leidslieden niet komen. En zij zullen er ook niet komen als er geen waarachtige bekering plaatsvindt in hun hart en in hun leven. Beseffen we dat, geliefde gemeente? Wij zijn allemaal op doorreis door dit leven. En zoals wij van onszelf zijn, dan zullen wij niet in de hemel komen, waar nu de zaligmaker is, maar dan zullen wij komen in de eeuwige rampzaligheid. En nu wordt het woord nog verkondigd, opdat dode zondaren levend gemaakt zouden worden, opdat zij die verbonden zijn aan de duivel en leerling zijn van de Satan, leerlingen worden van de zaligmaker. Hij geeft onderwijs. Onderwijs op weg en reis door dit leven. En hij laat niet alleen zien wat een verloren zondaar verdiend heeft, maar ook wat hij verworven heeft voor verloren zondaren en in welke weg hen dat geschonken wordt. In de weg van wedergeboorte, waarachtige bekering en zaligmakend geloof. En dan zullen zij komen waar hij is. Want waar de meester is, daar zullen ook zijn dienaren komen. De zaligmaker immers heen gegaan ten hemel, opdat hij daar plaats zou bereiden voor al de zijnen. Een ernstige waarschuwing klinkt door aan de Leidslieden. Waar ik ben, kunt gij niet komen. Maar ook dat verstaan ze niet en willen ze niet verstaan. De Joden dan zeiden tot elkander, waar zal deze heen gaan, dat wij hem niet zullen vinden? Zal hij tot de verstrooide Grieken gaan en de Grieken leren? Zal hij dan buiten Kanaan onderwijs gaan geven, ook onder de heidense volkeren? Ten diepste beseffen ze niet wat ze uitspreken, want dat zal inderdaad gebeuren. De Heere zal zijn discipelen de opdracht daartoe geven, ga dan heen, onderwijst al de volkeren. En dan zal hij door middel van zijn discipelen al die volkeren gaan leren en onder al die volkeren gaan bekeren. Een kleine tijd. En nu nog slechts enkele uren. De maanden zijn weken geworden. De weken zijn dagen geworden. De paasmaaltijd is gehouden. De Heer Jezus weet wat er gebeuren gaat. Kinderkens, nog een kleine tijd ben ik bij u. Gij zult mij zoeken. En gelijk ik de Joden gezegd heb, waar ik heen ga, kunt gij niet komen. Alzo zeg ik u lieden nu ook. En dan neemt Simon Petrus het woord. Simon Petrus zeide tot hem, Heere, waar gaat gij heen? In die vraag klinkt door dat Simon Petrus nog heel veel moet leren. In het Oude Testament is de lijdensgang van de zaligmaker duidelijk afgetekend. En Christus zelf heeft meermalen gesproken over zijn komende lijden en sterven, maar ook over zijn opstanding, hemelvaart, zitten aan de rechterhand van God. Staat alles beschreven in het Oude Testament en het zal vervuld worden in de zaligmaker. Maar Peter zegt, waar gaat gij heen? Hij heeft nog onderwijs in die zaken nodig. Jezus antwoordde hem, waar ik heen ga, kunt gij mij nu niet volgen. Dus Petrus wil wel bij de zaligmaker blijven. En hij wil dat de zaligmaker bij hem en bij de andere discipelen zal blijven, maar dat zal niet kunnen. Want als de zaligmaker bij hen zal blijven, dan zal hij zich immers niet overgeven om gebonden te worden. Dan zal hij niet des doods schuldig verklaard worden. Dan zal hij niet gegezeld worden. Dan zal hij niet gekruisigd worden. Dan is er geen betaling voor de zonden en de ongerechtigheden. En u hebt dat gehoord uit zondag 5 enkele weken terug toen ik bij u was. Er moet betaald worden. En de zaligmaker, hij gaat betalen. Tot de laatste penning toe, tot de laatste zonde toe van die ontelbare scharen. Opdat die ontelbare scharen zalig zal worden. Petrus, hij wil volgen. Maar hij weet niet wat hij uitspreekt. Als hij dat verwoordt. Want straks al zal blijken dat hij echt de Heere Jezus niet kan volgen en dat hij niet bij de zaligmaker kan blijven. Als er gevaar dreigt, dan zal wel openbaar komen dat hij echt zijn leven niet kan geven. En dan komen wij tot de tweede gedachte. Petrus en ook de anderen, die willen wel volgen, maar Zij kunnen niet volgen, niet kunnen volgen. En dat verwoordt de zaligmaker ook: waar ik heen ga, kunt gij mij nu niet volgen. Want wat gaat er gebeuren, jongens en meisjes? Wat gaat de zaligmaker doen? De zaligmaker gaat naar de hof van Gethsemane. En daar laat hij zich gevangen nemen. Hij weet dat dat gebeuren gaat en gebeuren moet. Hij laat zich meevoeren. Hij wordt eerst verhoord door Annas en later door Caiaphas. Het Sanhedrin zal het des doods schuldig over hem uitspreken. En Pontius Pilatus zal wel veel pogingen aanwenden om de zaligmaker weer los te krijgen, weer los te laten, maar dat zal hem niet gelukken. Want Christus moet sterven. Zo is de weg tot de zaligheid voor Gods kinderen. Sterven door Christus, opdat er leven voor hen zou zijn. De vloek over Christus, opdat er zegen voor hen zou zijn. Betaling van hun zonde door de zaligmaker, opdat er vergeving zou zijn. De helse smarten voor de zaligmaker, bijzonder tijdens de drieuurige duisternis, opdat de hemelse heerlijkheid ontsloten zou worden voor mensen die de hel verdiend hebben. Wel, dat alles wat de zaligmaker gaat doen, die weg van leven afleggen en bloed storten, dat zullen de discipelen niet kunnen. Er staat ook: waar ik heen ga, kunt gij mij nu niet volgen. Nu is daar de tijd niet voor, dat u ook gevangen genomen zult worden en dat u ook veroordeeld zult worden. Het is naar Gods raad, naar Gods eeuwig besluit, dat de discipelen die onderwijs van de zaligmaker gekregen hebben uit zullen gaan en dat zij het woord zullen gaan verkondigen. Dat zal hun taak zijn. Leerlingen op de leerschool van de zaligmaker worden straks uitgezonden, vervuld met de Heilige Geest, opdat de Heere door middel van hun arbeid zijn koninkrijk zal uitbreiden. Waar ik heen ga, kunt gij mij nu niet volgen. Maar Petrus verstaat dat niet. Petrus zeide tot hem: Heere, waarom kan ik u niet volgen? Ik zal mijn leven voor u zetten. Ik heb mijn leven voor u over. Op zichzelf genomen is het goed dat de liefde spreekt in de woorden van Petrus. Maar wat is er dan verkeerd aan, jongens en meisjes? Petrus beseft niet hoe zwak hij is als het gevaar zal dreigen. Het tegenovergestelde zal blijken van datgene wat hij zegt. Want wat gaat er gebeuren? In de hof van Gethsemane gaan Petrus, Jacobus en Johannes verder mee met de zaligmaker dan de andere discipelen. En dan zien zij daar hoe de zaligmaker gebukt gaat onder de last van Gods toren. Zijn zweet wordt als grote druppels bloed die op de aarde aflopen. En dan zou je toch zeggen: hoe zou je daarbij in slaap kunnen vallen? En dat gebeurt toch. Tot drie keer toe vallen zij in slaap. Moeten ze zich eens voorstellen wat dat is, geliefde gemeente. Als je zit bij het sterfbed van vader of moeder, of bij het sterfbed van een kind. Zou je dan, terwijl de benauwdheid daar is, in slaap kunnen vallen? Hier zien we het, dat er van de mens geen enkele verwachting is. Als de Heere op het gebed niet sterkt, dan vallen ze zelfs in slaap, terwijl zij de zaligmaker zien bebloed, want zijn zweet werd als druppels bloed. En hoe gaat het verder? Als de zaligmaker gevangen wordt genomen, dan vluchten zij allen. En als de zaligmaker verhoord wordt, en Petrus is daar getuige van, dan gaat in vervulling wat de zaligmaker zelf zegt in vers 38. Jezus antwoordde hem: zult gij uw leven voor mij zetten? Voorwaar, zeg ik u, de haan zal niet kraaien totdat gij mij driemaal verloochend zult hebben. Driemaal verloochenen. Niet zijn leven geven voor de zaligmaker, maar tot drie keer toe zeggen de zaligmaker niet te kennen, geen leerling van hem te zijn, geen betrekking op hem te hebben. Zo is het gebeurd. Bang voor een dienstmeisje. Ik ken de mens niet. En zelfs onder het uitspreken van een eed, dus met opheffing van zijn vingers, gezegd geen volgeling van Christus te zijn. En ook onder zelfvervloeking dat uitgesproken. Wat een ontzettende werkelijkheid. En daar blijkt uit, geliefde gemeente, dat Petrus de Heere Jezus niet kon volgen waar hij heen ging. Hij was veel te zwak en veel te vreesachtig in zichzelf. In de liefde had hij hele grote woorden gesproken, maar toen het er daadwerkelijk op aankwam, bleek het tegenovergestelde. Wil dat dan zeggen dat Petrus niet echt een volgeling van de zaligmaker was? Nee. De Heere hield hem vast. Want toen die drievoudige verloochening geklonken had en de haan gekraaid had, keek de zaligmaker hem alleen maar aan. En bitterlijk bedroefd zijnde, wenend, ging hij naar buiten. De zaligmaker liet hem niet los. Wat de Heere begonnen was in het hart en leven van Petrus, kon de duivel niet verbreken. Ook al zijn er ongetwijfeld hele donkere dagen opgevolgd. Dagen vol aanvechting en bestrijding. Maar Petrus mocht hersteld worden in het ambt. En hij mocht het uiteindelijk zeggen: Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Petrus, wel liefde, maar weinig zelfkennis. Dat is de eeuwendoor werkelijkheid. Misschien zijn er ook wel hier in de gemeente die zich voorgenomen hebben voor ze naar het ziekenhuis gingen: als ik daar kom, dan zal ik goed en groot spreken van God. Maar dat kan tegenvallen. Als je op een zaal komt met mensen die nergens vanaf weten, nergens aan doen, die zelfs vijanden zijn, die spotten, die vloeken, durft u dan te waarschuwen vanuit de liefde? En als het eten komt, stiekem de handen vouwen onder de dekens, anders word ik uitgelachen en bespot. Niet uit durven komen voor de Heere, voor zijn woord en voor zijn dienst. En zo kan het ook zijn als we ergens studeren Dat we heel veel medestudenten hebben die eigenlijk ook nergens aan doen. Die werelds leven. Dan kan dat misschien wel het voornemen geweest zijn om toch uit te komen voor wie de Heere is. En wat het dienen van hem is. Maar als het erop aankomt dat je gezwegen hebt en meegedaan hebt. Als we morgenochtend op ons werk komen. En het gaat over de voetbalwedstrijden die gehouden zijn. Of je hoort waar men op de zondag naartoe is geweest, een uitje. Durven we dan te zeggen wat we zondags in de kerk gehoord hebben? Mogen we dan goed van God spreken? Want daar komt het op aan. We kunnen wel denken, wat is dat ontzettend wat Petrus deed. Maar hij dacht dat hij in gevaar was. En als wij morgen gaan zeggen wat we vandaag in de kerk hebben gehoord, dan dreigt er nog geen enkel gevaar. Ja, we kunnen bespot en beschimpt worden, dat is mogelijk. En voor ouderwets gehouden worden, bekrompen, wie gelooft daar nog in vandaag aan de dag? Maar is de Heer het niet waard dat we voor hem en zijn dienst uitkomen? Dat we zouden zeggen tot vijanden van God en van zijn woord. Want de gave Gods is in zijn Zoon, hoe God de Vader het allerliefste wat hij heeft naar deze aarde heeft gezonden. Om de weg van lijden en sterven te gaan. En ook om de geboden van God te houden. Ach, van onszelf, dan kunnen we het niet. Weet u wat nodig is? Dat we de knieën buigen voor de Heer. Heer, ik heb van mezelf geen vrijmoedigheid. Om voor u en voor uw woord en uw dienst uit te komen. Ik ben o zo zwak in mezelf. Ik ben bang dat ik u verloochenen zal. Terwijl er wel een band aan u is. Terwijl ik een leerling van u mag zijn. Terwijl mijn hart toch uitgaat naar het onderwijs dat u geeft in de prediking van uw woord, in de lezing van uw woord. Wilt gij mij alles geven wat nodig is? En zou de Heere dat niet doen? Zou dan iets voor hem te wonderlijk zijn? Kan het dan niet gebeuren dat je in het ziekenhuis groot mag spreken van God en misschien heb je het wel mogen doen? Zaait aan alle wateren, onder alle omstandigheden is het nodig dat het woord van God klinkt. En doen we het dan met de beide Heere, dat het nog weer klank mag vinden in zondaarsharten. En dat geldt ook de studie. Het geldt ook het werk. Of wat we ook te doen en met wie we ook in aanraking komen. Dat we goed proberen te spreken van God. En dat kan alleen. Als de Heere dat geeft. En dat zien we ook in het leven van Petrus. En in het leven van de anderen. Dat is de derde zaak. Maar gij zult mij namaals volgen. Petrus, hij ontkent hier de zaligmaker te volgen. Hij ontkent een leerling van hem te zijn onder eed, onder zelfvervloeking. Maar in Handelingen 2 zien we dat het anders is. Daar mag hij Christus volgen. Het woord van God uitdragen. De Joden schuldig staan, die Joden waar hij eerst zo bang voor was. Hij gaat hen eerlijk behandelen en ernstig toespreken. Gij Israëlitische mannen, Handelingen 2, hoort deze woorden. Jezus de Nazarener, een man van God onder u lieden betoond door krachten en wonderen en tekenen die God door hem gedaan heeft. In het midden van u, gelijk ook gij zelf weet, deze door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijn, hebt gij genomen. En door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. Eerlijk predikt Petrus hun wat ze gedaan hebben. Welke God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende
alsof het niet mogelijk was dat hij van dezelfde dood zou gehouden worden. Eerlijke woorden. Vrijmoedigheid. Getuigen. En geen verloochenen. En denk ook aan wat we lezen in Handelingen 3. Daar lezen we immers in het 12e vers dat Petrus opnieuw zijn hoorders eerlijk behandelt. Gij Israëlitische mannen, wat verwondert gij u over dit of wat ziet gij zo sterk op ons? Alsof wij door onze eigen kracht of godzaligheid deze hadden doen wandelen. De genezing van die kreupelen immers. En dan zegt Petrus dat komt door de Heere Jezus Christus, de God Abrahams en Isaacs en Jacobs, de God onze vader heeft zijn kind Jezus verheerlijkt, welke gij overgeleverd hebt en hebt hem verloochend voor het aangezicht van Pilatus, immers gekozen voor Barabbas en tegen Jezus, als hij oordeelde dat men hem zou loslaten. Maar gij hebt de heilige en rechtvaardige verloochend en hij begeert dat u een man die een doodslager was, zou geschonken worden. En dan lezen we ook in Handelingen 4, 12e vers. De zaligheid is in geen ander, niet in eigen gerechtigheid. Niet in stipt naleven van eigen gemaakte regeltjes. De zaligheid is in geen ander. Want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. En dan lezen we in Handelingen 5 vers 18. Dat de discipelen gevangen genomen worden. Dan volgen zij daar in Christus en sloegen hun handen aan de apostelen en zetten hen in de algemene gevangenis. Maar de Heere waakt over hen. Als de tijd nog niet is aangebroken dat zij de marteldood zullen sterven, dan zal dat ook niet gebeuren. Zoals de uren bij de zaligmaker een half jaar tevoren nog niet gekomen was op het loofhuttenfeest, zo is het ook met de discipelen. Als de tijd om zich over te geven nog niet gekomen is, zal het ook niet gebeuren. De Heere beschermt en bewaart de zijn. Hij maakt het waar wat we gaan zingen. Gij Heere alleen, gij zijt verwinnaar in de strijd. En geeft uw volk de zegen. Vierde vers van de derde psalm.
Thank you.
toekomstig volgen. Niet alleen volgen in het uitdragen van Gods woord, zoals de zaligmaker dat ook gedaan heeft. Ook volgen in de verdrukkingen die het deel zullen zijn van de discipelen en van Gods kinderen. In de wereld zult gij verdrukking hebben. En de zaligmaker heeft ook gezegd wat er aan het einde van het leven met Petrus zal plaatsvinden. We lezen dat in Johannes 21, de versen 18 en 19. Daar zegt de zaligmaker tot Simon Petrus: voorwaar, zeg ik u, toen gij jonger waart, gordet gij uzelven en wandeldet alwaar gij wildet. Gordet je kleren wat op, schorten wat hoger doen, dat je makkelijk kunt lopen. Toen Petrus jong was, maakte hij zelf uit waar hij heen ging. Maar wanneer gij zult oud geworden zijn, zo zult gij uw handen uitstrekken. Uitstrekken om gebonden te worden. En dat niet alleen. Eigenlijk worden hier woorden gebruikt die aangeven: je wordt gebonden om gekruisigd te worden. Dus dat voorzegt de zaligmaker aan Petrus. Dat zal de toekomst zijn. En een ander zal u gorden en brengen waar gij niet wilt. Dan wordt Petrus meegevoerd waar gij niet wilt. Was er dan geen overgave in het hart van Petrus toen dat werkelijkheid werd? Zeker wel. Maar het betekent: de menselijke natuur is altijd geneigd lijden te ontgaan. Dat wordt hier bedoeld. En dit zeide hij, vers 19, betekenende met hoedanige dood hij God verheerlijken zou. En dit gesproken hebbende zeide hij tot hem: volg mij. En dat volgen is werkelijkheid geworden. Petrus, hij had zichzelf ervoor over. Op de Pinksterdag, vervuld met de Heilige, niet bang voor duizenden vijanden. En eerst was hij bang voor een dienstmeisje dat de vinger naar hem uitstak. U bent ook een van zijn volgelingen. En tot drie keer toe nee zeggen. Onder ede, onder zelfvervloeking. En dan later, door gegeven kracht, door de werking van de Heilige Geest, zichzelf ervoor over hebben en wetend: ik ben veilig zolang de Heere een taak voor mij heeft. De kruisdood, dat zou werkelijkheid worden. En de apostel die weet dat ook aan het einde van zijn leven. We lezen dat in 2 Petrus 1 vers 14. Alzo ik weet dat de aflegging van mijn tabernakel haast zijn zal, gelijkerwijs ook onze Heere Jezus Christus mij heeft geopenbaard. Geopenbaard, bekendgemaakt, Johannes 21. En nu? Nu zal het werkelijkheid worden. En weten jullie waar Petrus gekruisigd is, jongens en meisjes? In Rome. Waar nu die mooie Sint-Pieterskerk staat. Met een groot beeld van Petrus erin. Gebouwd op het graf van Petrus. En in de Bijbel staat dat niet. Maar de overlevering zegt ons dat Petrus met het hoofd naar beneden gekruisigd is geworden. Hij vond er te veel eer voor hemzelf om op dezelfde manier als Christus gekruisigd te worden. Namaals volgen, in de toekomst volgen, de voetstappen drukken van de zaligmaker in de prediking, in de vijandschap die zijn deel zal zijn, en aan het einde van zijn leven de kruisdood.
Wel een andere dood dan die van Christus. Door Christus dood is er verzoening. Dat geldt van de kruisdood van Petrus uiteraard niet. Dat werd een doorgang tot het eeuwige leven. Petrus, hij is de zaligmaker nagevolgd. Door genade, niet door eigen kracht. Namaals. En dat navolgen, dan staat daar eigenlijk een woord in de Bijbel dat wil zeggen aankleven. We zien dat bij Rut. Bij Rut wordt datzelfde woord gebruikt in Rut 1 vers 14, vers 16. Daar lezen wij, maar Rut zeide, val mij niet tegen dat ik u zou verlaten om van achter u weder te keren. Orpa was weggegaan, jongens en meisjes. Die ging toch niet mee met Naomi, toch niet echt aan Naomi verbonden. Denk aan Judas. Ook niet echt aan de zaligmaker verbonden, maar Rut die blijft. Want waar gij zult heen gaan, zal ik ook heen gaan. En waar gij zult vernachten, zal ik vernachten. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God. En dan staat er van in vers 14, maar Rut kleefde haar aan. Onlosmakelijk aan Naomi verbonden. En dat lezen we nu ook van koningin Skia. Die kleefde den Heere aan. Aan de Heere verbonden. Wie kleven wij aan? Wij zijn van onszelf onlosmakelijk verbonden aan de duivel. We denken er niet eens over hem los te laten. We voelen ons thuis in de zonde die hij voorstelt en die hij laat doen. Maar nu is het God die losmaakt. Hij verbreekt die onverbrekelijke banden. En dat is nu verworven door de zaligmaker. En dat begint in het uur van de wedergeboorte. Als het woord van God treft in het hart krachtdadig. Niet tegen te houden, onwederstandelijk. En dan moet je dan nog heel veel leren. Dan komt er dat navolgen. Dat volgen van de Heere in het onderwijs dat hij geeft. Maar ook in het dienen van de Heere als koning. Ook al weet je nog maar heel weinig. Gij hebt de woorden des eeuwigen levens, zei Petrus. Toen moest je nog heel veel leren. Nog een hele leerschool voor hem. En zo kan het toch ook vandaag zijn. Het leven der genade begint klein en teer. Maar wat de Heere begint, dat zet hij ook voort. En dan komt er een aankleven van hem. Zoals Rut Naomi aankleefde. Een aankleven van het woord. Een uitzien naar de zondag en verlangen naar de prediking van het woord. Een liefhebben van dat woord. Een lezen, een biddend onderzoeken van dat woord. De Heere aankleven, die trouwe verbondsgod. Bij wie alles is te vinden voor tijd en eeuwigheid. En dan zal de Heere zorgen voor al de zijnen. En hij zal zelfs als zij heel diep vallen, hen toch niet loslaten. Heb u ook wel eens gezwegen in het ziekenhuis, kind van God in ons midden? Ik heb eens een kind van God horen zeggen, wat was ik toch een slechte getuige in het ziekenhuis. Ik durfde bijna niets. Je schamen voor God. Je schamen voor zijn zoon. Is dat niet ontzettend? Maar de Heere laat niet los. Hoort u maar. Wat de Dordtse leerregels mogen beleiden in het vijfde hoofdstuk, paragraaf 6. Want God, die rijk is in barmhartigheid, neemt naar het onveranderlijk voornemen der verkiezing de Heilige Geest van de zijnen, ook zelfs in hun droevig vallen, niet geheel weg. En laat hen zo ver niet vervallen dat zij van de genade der aanneming en van de staat der rechtvaardigmaking uitvallen. Of dat zij zondigen ten dode. of tegen de Heilige Geest en van hem geheel verlaten zijnde zichzelf in het eeuwige verderf storten. God betoont zijn barmhartigheid en zijn verkiezing kan niet ongedaan gemaakt worden. Ook niet door de verloochening van Petrus. En ook niet door de zonde van David. Ook niet door de ongerechtigheid van Gods kinderen vandaag. Hij blijft naar hen omzien. De aanneming tot kinderen wordt niet ongedaan gemaakt. De vergeving, daar wordt geen streep doorgezet. Want die is verworven door de zaligmaker. Weet u wat het is? Christus heeft zelfs betaald voor die drievoudige verloochening. En heeft het verworven dat Petrus hem zou volgen en zich zou overgeven aan het einde van zijn leven. Zo is vandaag ook betaald voor zonden van verloochening. De volharding der heiligen verworven. De Satan zal niet één van Gods kinderen ooit voor eeuwig in zijn macht krijgen. Nee, de Heere maakt zijn woord waar. Ik geef hun het eeuwige leven. En zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Amen.